Hey, hallo. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Voetbal en Wijnen. En mijn naam is Robin en tegenover mij zit...
Eva.
En vandaag gaan we wederom voetbal bespreken onder het genot van... eigenlijk geen wijn.
En want, ook geen voetbal.
nou, voetbal wel. Maar
we hebben het echt nog nooit over daadwerkelijk voetbal gehad.
Daadwerkelijk voetbal. Het spel voetbal.
Dat is het hele punt.
Hoezo?
Vriend.
Wat?
Het gaat over alles behalve voetbal.
Nee, maar het gaat de zaken rondom de voetbalwereld. Voetbal en al zijn bijzaken.
En wijnen.
En wijnen. Nou, ik heb geen wijn vandaag, ik heb een thee. Wat is jouw favoriete wijn eigenlijk, Eva?
Bier.
En wat voor bier dan?
Dat hangt er een beetje van af. Hè? Dat hangt een beetje af van het weer, de sfeer, of er een knabbeltje bij zit. Noem allemaal maar op.
Wordt er nu bier gedronken?
Er wordt een Leffe Blond gedronken.
Ah.
Eigenlijk een hele, niet super bijzonder, maar wel een van mijn favoriete stapels om in huis te hebben, zullen we maar zeggen.
Een goede 7.
Nou, nee, het is wel een comfort eat.
Een comfort eat?
Ja, gewoon weet je, dan sta je daar voor dat schap en dan zie je allemaal spannende IPA's die waarschijnlijk allemaal weer naar limonade gaan smaken. En die Leffe Blond weet je gewoon, dat is lekker. Dat is fijn. Het is niet super bijzonder, maar hij is wel gewoon lekker. Weet je, net zoals die serie of die film op Netflix, die je minstens 1 keer per jaar weer opnieuw kijkt. Omdat je weet dat het gewoon, hij gaat niet teleurstellen. Het is altijd fijn.
Een Leffe Blond.
Een Leffe Blond.
Alright. Nou ja, iets minder fijn is dat wij op dit moment in de nadagen zitten van het overlijden van Queen Elizabeth.
The second.
Lang geheerst over het Brits Koninkrijk. En volgens mij heeft ze een zeer respectabele leeftijd behaald. Maar het hele Britse Koninkrijk is in rep en roer. Mensen zijn op straat aan het zingen, dronken van, wat zal het zijn? Melancholie. En dat heeft de Engelse bond ertoe genoopt om het Engelse voetbal voor het weekend te schrappen. In zowel de Premier League, de Championship, als in volgens mij de League One en 2 worden de wedstrijden geschrapt. En volgens mij zelfs de gehele Engelse divisie. Maar andere sporten vinden wel toegang dit weekend.
Oh.
Doorgang. Dus rugby en noem ze allemaal maar op. Volgens mij tennis, et cetera. Die worden allemaal niet gecanceld.
Maar waarom wordt voetbal dan wel gecanceld?
Nou ja, dat is dus de vraag. Ik vind het best wel scheef. En ik heb niet echt een goed statement kunnen vinden waarom voetbal wel en de rest van de sporten niet, zeg maar, niet gecanceld. Ik weet dat natuurlijk, net zoals ieder ander, dat voetbal de sport van de natie nummer 1 is in Engeland. Maar het is wel een beetje gek dat het zo'n voorkeursbehandeling of zeg maar een voorkeurspositie geniet in deze.
Nou ja, ik weet niet of dat het een voorkeurspositie is. Ja, kijk, je hele schema wordt overhoop geschopt.
Ja, precies. En het schema is nogal druk, want deze podcast wordt opgenomen in het jaar 2022. En we zijn in aanloop naar het WK van 2022, omdat die in de winter wordt gehouden in Qatar. Wat natuurlijk een hele grote farce is, maar dat is een hele andere
aflevering.
En dat betekent dat zo'n beetje elk voetbaltoernooi in elke competitie op elkaar is gedrukt. Mm-hmm. Waar normaal gesproken de Europese wedstrijden iets meer uit elkaar zijn gesmeerd gedurende 2 halve jaren. Dus de groepsrondes in het najaar en de uitschakelrondes in het voorjaar.
Mm-hmm.
Hebben we nu elke week een Europese wedstrijd. En het is dus ook nogal een geplan en gezoek wanneer de Britse Premier League, of de Engelse Premier League, deze speelronde opnieuw gaat inhalen.
Ja, dus eigenlijk is het gewoon een hele domme beslissing.
Ja, hadden ze het niet gewoon door moeten laten gaan.
Ja.
Nou ja, dat dachten ze dus bij voetbalclub uit de... Eens even kijken, welke divisie is dit? Het is een amateurclub uit divisie 3. Die heet Sheffield International FC.
Oké. Okay.
En die hadden daar een beetje lak aan. Die hadden ook zoiets van, dat vinden wij gek dat wij niet mogen voetballen omdat de koningin is overleden. Mm-hmm. Dus toen hebben zij gezegd van, we spelen niet in de competitie tegen Byron House om 30:30. Maar we spelen een oefenwedstrijd tegen Byron House om 22:30. En daar werden ze dus op de vingers voor getikt. Van, nou jongens, dat mag dus echt niet. En vervolgens zeiden ze van, nou ja, dan gaan wij trainen om 22:30. En als dan toevallig Byron House in wedstrijden nu ook op het veld staat, ja, daar kunnen we dan niks tegen doen.
Oké, maar dit is meer een principe ding dan dat ze er echt iets aan hebben. Want ook al is het dan zogenaamd een wedstrijd, de uitslag gaat niet tellen.
Nee, maar ja, bedoel, als jij lekker wil voetballen, moet je lekker voetballen, toch?
Ja, nee, tuurlijk. Maar het is een beetje...
Ja, maar wat gaat een team in de derde divisie van de Sheffield en District Fairplay League?
Nee, maar daarom, weet je, van wat probeer je hiermee te bereiken dan? Ik snap dat je gewoon lekker wil voetballen, maar ik ben een beetje...
Zo stellig deze vrouw.
Ja. Luister, we hebben het ook over een land wat volledig wordt, meerdere landen, wat die volledig worden platgelegd, stilgelegd, om stil te staan bij de dood van iemand die hoogst persoonlijk nog verantwoordelijk is geweest voor een hele hoop leed op deze wereld. Dus
ook dat.
Of dat het überhaupt zo'n hele goede beslissing is. Hè?
Was Queen Elizabeth. Nou ja... In het kader van goede beslissingen en slechte beslissingen. Het seizoen is inmiddels, heb ik al een aantal keer geroepen, maar het seizoen is echt wel onderweg. Goed onderweg. En dat betekent dat voetbal is een sport waarin je eigenlijk de tegenstander probeert fouten te laten maken. Maar soms hoef je daar niet eens je best voor te doen. Soms doet een tegenstander dat uit zichzelf. En we hebben een aantal opmerkelijke dingen gezien. Bij keepers.
Ja, dat was absoluut niet het bruggetje waar ik op zat te doelen. Maar het bruggetje nonetheless. Ik heb er een viertal keepers uitgeplukt.
Ja.
En dat was eigenlijk helemaal niet zo hard zoeken. want het ging rap dit seizoen.
Ja.
Ja, we hebben keepers die rare dingen doen.
Ja, en de eerste was afgelopen week. Tenminste, de afgelopen week. De eerste ronde van de Champions League. Red Bull Leipzig tegen Shakhtar Donetsk.
Mm-hmm.
En het ging niet heel slecht voor Leipzig. Totdat de keeper Gulacsi besloot om ver buiten zijn doelgebied de bal aan te nemen, denk ik dan maar. We kijken nu even het fragmentje erbij. We halen het fragmentje erbij.
Ja, we gaan ons best doen om het ook allemaal op onze socials te zetten. Voetbal en wijn op Instagram. En dan kan je precies terugzien waar we het over hebben. Maar
en we zien hier dus... Ja, we zien hem hier dus een soort van de bal aannemen. De twee keer over struikelen.
Kijk, ik ben persoonlijk van mening dat... kijk, iedere keeper ter wereld kan beter voetballen dan dat ik kan voetballen. Maar dat is ook niet heel moeilijk. Maar ik ben persoonlijk van mening dat jij als keeper eigenlijk gewoon nooit, maar dan ook nooit, moet mee voetballen.
Nou ja, dat is dus...
Misschien zeg maar als je twee rode kaarten hebt gehad en jij staat toevallig nog wel op het veld. Hè? Snap, er zijn uitzonderingen, maar het gaat bijna nooit goed.
Ja, dat is de hele, zeg maar, Louis van Gaal bijvoorbeeld, de bondscoach van het Nederlands elftal. Die wil heel graag een meevoetballende keeper. Omdat je dan, zeg maar, in je tactiek altijd de bal rustig terug kan spelen naar je keeper. Wetende dat hij daar, zeg maar, iets normaals mee doet. In plaats van dat hij hem de tribune injast.
Ja.
Dus.
Maar zelfs wanneer je denkt dat je de bal, zeg maar, normaal terugspeelt naar je keeper.
Mm-hmm.
Omdat hij mee wil ballen. zelfs dat loopt vaak genoeg niet goed af.
Nee. Oh, nou pak ik even het volgende fragment erbij. Dat is in Duits. Dortmund.
Dortmund keeper maakt bij de seizoensopening...
Oh, jemig, wat doet hij daar?
Ja, hele rare dingen. Ja, hij ziet gewoon letterlijk een speler niet staan.
De keeper van Dortmund. Volgens mij is het belofte elftal van Borussia Dortmund. Die, die houdt de bal wel tegen, maar vervolgens gooit hij hem zeg maar een soort van uit.
Ja.
En daar staat dan een speler en die staat dan om zich heen te kijken van...
Ja, in eerste instantie weet hij niet zo heel goed wat hij ermee aan moet. Zo van, doe je dit nou? En vaak heb je achter een keeper heb je een goal.
Ja.
En dan kan je dus scoren.
Oké, nou dan blijven we in Duitsland, want er is nog een keeper. Markus Kolke.
Ja.
Doelman van Hansa Rostock.
Ja, die zag dus... ja, dat was echt zo'n gevalletje van... ik zie hem echt even niet staan. Ook dit gaan we delen op socials. Je ziet gewoon dat die doelman die... ja.
Dus, ja. Oh, heerlijk. Hij staat ook echt, zeg maar... hij kijkt volledig de verkeerde kant op. Gooit hem uit voor een... ja, wat is het? Een soort van... hij wil het spel hervatten, uittrappen. En de spits komt aangerend en...
Eigenlijk gewoon dat wat iedere spits denk ik wel 30 keer doet tijdens een wedstrijd. Zo achter die bal aanrennen omdat hij toch al in de buurt van de goal is. Met het idee van we zetten die keeper even onder druk en dan gehaaste beslissingen nemen, bla bla. En in dit geval, hij zet de keeper niet eens onder druk. De keeper ziet hem gewoon helemaal niet. Hij hoeft hem letterlijk alleen nog maar binnen. Dit was zelfs mij gelukt.
Och Herm, arme jongen. En om er toch nog even zeg maar een Nederlands tintje aan te hangen voor de mensen die de Champions League in de gaten houden. PSV heeft zich helaas niet geplaatst voor de Champions League. Vanuit Nederlands voetbaloogpunt is dat erg jammer. Dat komt ook wel een beetje door de keeper, Walter Benitez. Dit seizoen nieuwe keeper voor PSV, want die ging, die had hem niet zo lekker.
Nou, die had ook gewoon een beetje zo'n keepers die rare dingen doen momentje.
Ja, vrije trap voor de Rangers. De muur staat, denk niks aan de hand. Het is iets van 30 meter en ja.
Lullige is dat hij hem... Hij had hem.
Hij had hem, ja.
Hij had hem.
Ja, dat is lullig.
En toen had hij hem niet meer. En toen ging hij echt net, ik denk misschien 2 centimeter over die lijn heen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dan probeer je hem er toch weer een soort van uit te tikken.
Ja, en dat maakt het bijna alleen nog maar erger.
Ja, het maakt het wel haast clownesk. Ja, arme jongens. Nou ja, daar zal hij waarschijnlijk heel slecht over hebben geslapen. Van hebben geslapen.
Nou, weet je, en dan ergens denk je van... misschien is het maar fijn dat het in het begin van het seizoen gebeurt. Je kan het maar gehad hebben. Aan de andere kant...
Nee, precies. Niet dat moment. Kan tegen Telstar in de beker... als je dan toch al 6-1 voor staat. Sorry, ja. Telstar-fans.
Zijn die er dan?
Telstar heeft een hele...
Supporters trouwens, hè? Supporters. Ik mag ook geen fan zeggen.
Zo, nou, ik denk dat... Nee, je hebt fan en je hebt supporter.
Ja, het is een goed momentje. Als het jou uitkomt wel, ja.
Ja, dat is the name of the game.
Nee, dat is recht lullen wat krom is, Hulsker.
Ja, daar zijn voetballers sowieso erg goed in. Recht lullen wat krom is. Voetballers staan er natuurlijk wel een beetje bekend om het prinsesje op de R te zijn. Ze gaan vaak liggen. Ze zijn vaak aan het kermen. Vaak theater op de grond.
Mm-hmm.
En daar wordt natuurlijk vaak vrij lacherig over gedaan door andere sporten. Ze zeggen wel eens vaak, voetbal is a gentleman's game played by savages. En rugby is a savage sport played by gentlemen. Mm-hmm. Om een beetje het verschil te duiden. Maar... En wat wil nou, is dat er in ieder geval in de Eredivisie steeds minder overtredingen worden uitgevoerd, gemiddeld gezien, over een seizoen. In een wedstrijd werd bijvoorbeeld in het seizoen 2010-2011 gemiddeld 31 keer een overtreding gemaakt. Nou, dat is vrij fors. Dat is zeg maar 1 keer per 3 minuten dat er iemand een trap tegen zijn schenen kreeg. En tegenwoordig, zo'n goede 12 jaar later, is dat al 19 keer per wedstrijd. Dus... of de Nederlandse competitie wordt minder fysiek, wat een goed ding zou duiden, omdat we dan veel technischer worden en beter zouden gaan voetballen. Of het zijn allemaal nettere jongens aan het worden.
Of ondertussen zijn we zoveel gewend dat dingen die we 10 jaar geleden nog zagen als een overtreding, nu gewoon erbij horen.
Je bedoelt dat de scheidsrechter meer door laat gaan?
Dat... en of dat spelers wat meer kunnen hebben. Wat minder snel gaan liggen.
Dat is nogal... dat vind ik een moeilijk statement.
Is geen statement.
Ik denk juist...
Dat zijn opties.
Dat zijn opties, ja. Maar ik denk dat door het voetballers van nu zijn dusdanig doordrongen van het feit dat er altijd een camera op ze staat. Dus dat of het toneelspel moet dusdanig beter zijn... of ze maken inderdaad de keuze van, hey, ik krijg nu...
Ik kan hier geen toneelspel van maken, dus ik ga er niks mee doen.
Ja, maar je hoort ook wel eens van die oude rotten uit het vak, dat die hoor je altijd klagen.
Ja, maar oude mensen klagen altijd, want vroeger was altijd alles beter.
En werd het dus harder gevoetbald, dat is wat ze zeggen. Maar nu kunnen we het dus onderbouwen met statistieken.
Ja, maar statistieken die zijn gebaseerd op wat, snap je? Puur omdat iets is af. Ik kan ook zeggen van, 10 jaar geleden deed ik mezelf 30 keer per dag pijn. En nu is het nog maar 19 keer per dag. Maar dat is puur omdat ik...
Vrij dark.
Omdat ik er nu gewoon aan gewend ben... dat ik mezelf iedere keer tegen dezelfde punt van de bed stoot.
Zo met je kleine teen.
Nee, de nee. Je hebt toch altijd... Oké, voor de anderhalve vrouw die naar deze podcast luistert... Vrouwen hebben altijd op de zijkant van hun bovenbenen blauwe plekken.
Standaard.
Gewoon standaard. Kijk maar, ga maar eens om je heen kijken als je bij een zwembad bent... Op het strand, sportschool, in de club. Als je naar een club gaat waar ze hele korte rokjes en broekjes dragen. Bijna iedere vrouw heeft altijd wel ergens een blauwe plek zitten op haar bovenbenen.
Okay.
En 9 van de 10 keer weten we gewoon niet hoe die daar komt. Heb je ineens weer een blauwe plek daar zitten?
Weet je niet hoe die daar komt of weet je niet hoe die er komt?
They're the same picture.
Als in van ja, ik weet wel hoe het komt, maar ik durf het niet te zeggen.
Nee. Kijk. Oké, mocht je weten hoe die er komt en durf het niet te zeggen omdat er thuis iets aan de hand is, by all means stuur even een mailtje naar voetbalenwijn@gmail.com of slide in die DM's en dan helpen we in hoeverre we kunnen helpen. Want dat is niet oké, je hoort gewoon je handen thuis te houden. Maar ja, nee, ja, ik heb ook wel zo'n fase gehad dat ik gewoon me schaamde voor mijn eigen onhandigheid. En dus altijd zoiets dat ze van, oh, komen die blauwe plekken daar nou? En toevallig was dat in een periode waarin ik heel veel crossfit deed. En dan heb je altijd blauwe plekken van een barbel die stuitert. Of dat je een boxjump over probeert te doen en dan gewoon keihard met je schenen op die box klapt. Het zweet breekt me nu weer uit, nu ik eraan denk, zeg maar. Maar ik ben mijn rode draad kwijt, maakt niet uit, zit er niet in deze podcast.
Blauwe plekken. Zullen we anders een 30 seconds rapid fire?
30 seconds rapid fire. Pew, pew, pew. Pew, 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 pew.
Jij hebt hem deze week voorbereid.
Nou ja, voorbereid vind ik een groot woord.
Oeh, oké. Okay. Nou, zeg maar als ik het moet omdraaien.
Are you ready?
Born ready.
Oké, jemig. Jason. Ja, 3, 2, 1. Wat doet de vierde official?
De eerste official ondersteunen.
Wauw, oké. Een hoge of een lage kous?
Hoge kous.
Mm. Finale in het stadion of in de kroeg?
Oeh, in de kroeg.
Voetballen in de regen of met 30 plus graden?
In de regen.
Ruud van Nistelrooy of Giovanni van Bronckhorst?
Gio.
Oké. Bundesliga of La Liga?
Bundesliga.
Oké. Want?
Nou, trouwens kan ik nog terug. La Liga, denk ik.
Oké, okay,
want... ik weet niet. Het vindt allebei, zeg maar... het zijn allebei competities die we in ieder geval niet wekelijks volgen. Dus we kijken wel eens een wedstrijdje. Ik denk dat we dat meer doen bij La Liga dan bij de Bundesliga. Maar ik weet niet. Ik vind de Bundesliga spreekt me wat meer aan... omdat daar een grotere hoeveelheid clubs in de bovenste regionen hangen, zeg maar. I know, het is altijd...
Ja, maar je wilde net van de Bundesliga weer terug veranderen naar La Liga. Nu zeg je iets in voort... Oké.
Ik ben me constant aan het tegenspreken.
Niets is zo veranderlijk als de mens, dames en heren.
Zeker. Maar nee, La Liga toch wel, denk ik. Want
ik vind dat liedje gewoon leuk wat erbij zit. Tenminste, dat hadden ze vorig seizoen. Ik weet niet of dat dit seizoen ook nog is. Ik vond het echt een geinig moppie.
Het is een geinig moppie. Barcelona, Real Madrid, dat zijn altijd wel gewoon leuke clubs om naar te kijken. Hoewel ik door het... De koopkracht van Barcelona en de, hoe zeg je dat? De weerwar van financiële opeenstapeling, fouten, et cetera. Maar dan weer goed en dan hebben we dit weer verkocht en dan kan dit weer niet. Een soort van, ik heb wel een klein beetje een laagje antipathie opgebouwd tegen Barcelona. Hoewel ik het een mooie club blijf vinden en ondertussen laat onze... vaatwasser weten dat hij klaar is.
3 keer raden waar wij deze podcast opnemen.
Woep! Eens even kijken. Ja, dus dat. En dan heb je dan Atletico Madrid, Valencia, Villarreal. Dat zijn wel leuke clubs. Ja, maar Duitsland is een soort... Ja, ik weet niet. Het is een moeilijke vraag.
Dit is voor een ander moment om dieper op in te gaan wat we toen niet gaan
doen. Ik denk dat ik dit even bij mezelf moet nemen.
En waarom
rustig
dan,
over na moet denken.
Waarom Gio en niet Ruud?
Ja, dat is ook een goede vraag.
Omdat Gio het beter doet nu met de Rangers dan Ruud met PSV?
Dat is wel wat...
Want we zijn allebei wel opgegroeid
gedacht.
Met deze twee Nederlandse iconen.
Ja, absoluut. En ik vind Ruud van Nistelrooy is ook gewoon een legend. Absoluut. Real Madrid, Manchester United. Maar ik weet niet, ik vind de reis van Giovanni op dit moment wel wat sympathieker of zo. Niet dat ik Ruud niet sympathiek vind, dat zeg ik absoluut niet.
Leg even uit hoe een reis sympathiek kan zijn.
Nou, gewoon zeg maar zijn voetbalcarrière, hoe hij die heeft afgelegd, uitgeleend aan RKC, doorgebroken bij Feyenoord. Vervolgens carrière gemaakt bij de Rangers, Barcelona en natuurlijk het Nederlands elftal heel belangrijk geweest. Zijn laatste wapenfeit, denk ik, kunnen we allemaal nog zo oplepelen. Dat gigantische, lekkere afstandsschot van 30 meter tegen Uruguay in het WK van 2010. Ruud van Nistelrooy is ook gewoon eveneens een legend. Als ik aan Ruud van Nistelrooy denk, dan denk ik aan een kwalificatiewedstrijd tegen Andorra.
Okay.
Waarin hij volgens mij een penalty mist. En vervolgens werd uitgelachen door een van die postbodes achterin bij Andorra. En vervolgens scoort hij later. Nou, dat zijn allemaal postbodes. Andorra is een klein staatje. En alle jongens die daar in het eerste elftal van Andorra staan, die werken als postbode, pakketjesbezorger, slager, et cetera. Die hebben gewoon een normale baan daarna. Het is hoe zeg je dat? Ik probeerde ze niet te kleineren of zo.
Mm-hmm.
Maar vervolgens later in die wedstrijd scoort Ruud van Nistelrooy alsnog en gaat hij heel provocatief echt, 10 centimeter voor de neus van die Andorese speler staan juichen. Volgens mij krijgt hij daar ook geel voor. Maar dat tekent op dat moment wel de speler Ruud van Nistelrooy, dat hij toch...
Ruud is dus eigenlijk gewoon een beetje paddy queen.
Nou ja, op dat moment was hij wel een beetje paddy queen, maar dat vond ik weet niet, ik vond het gewoon zo'n heerlijk moment of zo. Dat je dan toch, weet je toch zo laat opnaaien door iemand die, absoluut niet hetzelfde verdient als dat jij verdient en daar alleen maar van kan dromen.
Ja.
Maar dat je toch even moet laten zien dat je het mannetje bent. I know.
Ik hoop dat Ruud nu het punt in zijn leven heeft bereikt dat hij dat niet meer nodig vindt om te doen.
Ik vind Ruud in zijn presentatie als coach van PSV een vrij rustige...
Want we kennen genoeg coaches die alsnog gewoon de hele tent bij elkaar zouden slaan. Als iets niet gebeurt zoals ze het willen.
Die zijn er genoeg. Het is op dit moment nog niet bij PSV, denk ik, waar ze zouden willen zijn. Natuurlijk niet geplaatst voor de Champions League. Een aantal wedstrijden waarin ze eigenlijk de nul niet weten te houden. Maar aanvallend, ze scoren wel veel doelpunten.
Over clubs die nog niet zijn waar ze zouden willen zijn, hebben we weer een nieuw...
God, wat een lekker bruggetje.
Oh, zo fijn, hè? Hebben we weer een nieuw hoofdstuk in wat nu al bekend staat als de saga van dit seizoen. Kuyt bij ADO.
Ja, Kuyt heeft dit weekend gelijk gespeeld tegen Jong AZ. 2-2. Nadat ze 2-1 achterstonden en een rode kaart hadden gekregen. Dus er zijn wat verzachtende omstandigheden. Maar de Hagenezen, Hagenaars, de ADO Den Haag supporters, begonnen al te zwaaien met witte zakdoekjes.
Oké. En wat betekent dat?
Ja, witte zakdoekje op de tribune betekent dat ze je uitzwaaien. Dat ze al vragen om je hoofd, zeg maar, op het hakblok.
Ja, staan we daar heel erg van te kijken?
Nee, het aanstellen van Dirk Kuyt was blijkbaar niet per se een super populaire beslissing in de regio Den Haag. Maar goed, als hij laat zien dat hij...
Ik bedoel, als het Feyenoord was geweest, dan had hij nu waarschijnlijk al wat death threats gehad.
Ja, nou, misschien heeft hij dat ook al gehad, hoor. En dat is altijd treurig. Laten we dat absoluut voorop stellen. Dat is gewoon een mens. En we maken graag een grapje over Dirk. Maar Dirk is een topper en niemand verdient het om zo behandeld te worden, denk ik. Maar ja, dat hij dan uitgezwaaid wordt, vind ik dan al wel, zeg maar, vind ik grappig. Kan ik ergens om gniffelen. Maar nu is daar ook vervolg in de saga. Want er zijn een 25-tal supporters die verhaal hebben gehaald op het trainingscomplex van ADO.
Oké.
Dus Dirk moest even in gesprek met wat...
Stakeholders.
Jongens die er belang bij hebben dat ADO heel goed voetbalt.
Ja.
Blijkbaar is dat allemaal wel goed verlopen. Heeft Kuyt, ons Dirk, weer netjes en rustig naar huis laten gaan. Maar het is in ieder geval fijn dat de ADO-directeur Edwin Rijntjes heeft uitgesproken dat ze Dirk absoluut nog niet de laan uit gaan sturen. Of in ieder geval, hij was niet van plan om. Dus niet nog niet, maar het gaat in ieder geval niet dit weekend gebeuren.
Zou Dirk heel even onder zijn auto hebben gecheckt? Voordat hij instapte?
Voor een autobom? We zijn niet in Amerika.
Nou ja, luister. Als we nu in Engeland waren geweest, dan was hij er waarschijnlijk ook al uitgestuurd. Als we kijken naar bijvoorbeeld Chelsea.
Ja, maar daar schijnt Thomas Tuchel. Jij refereert aan de Duitse trainer die onlangs is ontslagen. Die scheen niet heel lekker te liggen bij het management. Het nieuwe management van Chelsea. En volgens mij is Dirk...
Volgens mij is het ook ken de beste man niet. En we moeten eigenlijk geen aannames doen. Maar voor wat ik er zeg maar van meekreeg op de televisie. En ook met dat hele handen schudden, niet loslaten gebeuren en al dat soort dingen.
Ja.
En volgens mij is het niet de meest sympathieke man.
Het is een,
ik denk niet dat ik aan hem zou vragen van... Hey, kom een keer langs voor een glas wijn en een stroopwafel.
Thomas Tuchel is niet mijn favoriete gast voor de Voetbal en Wijnen podcast, nee.
Ik zou ook niet zeggen, als hij opbelt en zegt, hey.
Hey Eva, hey luister.
Luister, jij, ik, Robin misschien als ik er zin in heb, podcastje, let's do it.
Ja, precies.
Hè? Dan zeg ik geen nee, maar ik heb liever Rafael van der Vaart.
Ja, nou ja, Thomas Tuchel is gewoon niet zo'n sympathieke vent. Nee. Laten we het daarop houden. Dirk Kuyt, die heeft wel iets meer streepjes. Ik gun Dirk wel alles bij ADO.
Ja, toch wel?
Nou ja, ik zou het heel
deze
leuk...
Deze week wel.
Deze week wel. Op het moment dat zeg maar fans naar het supporters trainingscomplex gaan van ADO... en daar verhaal gaan halen, heb ik wel eens iets van... Nou jongens, kom op. Dirk heeft ook wel wat meer krediet dan dat... Geef hem even een paar wedstrijden.
Ja.
Ik bedoel, dus een hele nieuwe ploeg, ADO Den Haag.
Zouden ze dan ook... ik zie het dan helemaal voor me dat hij daar gaat staan... met zijn laptopje en een soort van PowerPoint-presentatie.
Nee, Dirk is geen... Volgens mij is Dirk geen laptoptrainer. Volgens mij is hij gewoon meer aan het prediken... dan mensen rustig door de PowerPoint heen praten. En hier bij grafiek A zien we dat het voetbal dusdanig beter is geworden. Nee, dat denk ik dat Dirk niet aan het doen is. Dus even kijken, ja, we hebben een hele hoop gezien de afgelopen tijd. Mm-hmm. We zijn een hele hoop wedstrijden gezien. En was in ieder geval tijdens de wedstrijd Manchester United-Arsenal. Mm-hmm. Waarin het mij opviel dat er een jonge speler inviel die deze zomer over is gekomen van FC Porto. Fabio Vieira.
Fabio. Moeten je ouders... Ik bedoel, luister. Oké, sorry. Maar toen deze jongeman geboren werd,
ja,
bestond de Fabio-grap al... En ik snap dat er landen en gebieden zijn waarin Fabio gewoon een normale naam is. Nou, Fabio, zo refereer je naar die mannen die altijd voor op die novellaatjes staan. Met dat, weet je, die heeft altijd zo geen borsthaar, met zijn shirt dan open, met zo'n gigantische borstkast eronder. Een beetje Gaston, maar dan zonder borsthaar. En dan lang wapperend haar. Dat is een Fabio. En zijn ouders wisten dit toen deze jongeman werd geboren.
Ja, oké, Fabio. Fabio Ferreira, die had in ieder geval een heel opvallend stuk plukje haar op zijn gezicht zitten.
Een plukje haar?
Nou ja, die jongen ziet eruit alsof hij 12 is.
Ja.
En hij heeft dan een baardje waar de helft van, zeg maar, waar je van die plekken in hebt. Dus het is geen volle baard.
Mm-hmm.
Maar dan heeft hij de rest... een beetje weggeschoren, maar niet helemaal. Maar vervolgens heeft hij een ringbaardje laten staan. En ik dacht dat we de ringbaardjes wel achter hadden gelaten in het decennium 1980.
Nou ja, schijnbaar niet dus. Ik denk, wederom, we gaan hier een fotootje even van online zetten op Voetbal en Wijnen Instagram. Ik denk dat als deze jongeman de sik weg zou halen en de snor... zou laten zegevieren. En zo'n handlebar moustache, weet je wel?
Oh ja.
Lijkt me heerlijk.
En dan zo'n beltbuckel eronder.
Oef.
Heerlijk. Maar daar zagen we volgende week... deze week kregen we daar een soort van... sequel van.
Vervolg.
Een vervolg. Andy Carroll, Engelse voetballer... die ooit te boek stond als het grootste aanvalstalent sinds Alan Shearer. Dat absoluut niet is geworden. Heel veel geld heeft gekost, maar dat nooit heeft waargemaakt. Verscheen deze week op de training met ook een opvallend stukje facial hair.
Oh, jemig.
En,
hij lijkt op een van de Dalton-broertjes. Weet je nog, heb je wel eens Lucky Luke?
Ja, ik heb die stripboeken als...
Daar had je toch die Dalton-broertjes?
Ja.
Nou, volgens mij was dat die kleinste met die hele grote kin. Die had ook dit, toch?
Had hij dit?
Eén van de drie had zoiets.
Ja, het is inderdaad wel heel erg oldschool, old-timey, western facial hair. Goede baard, waarin hij eigenlijk de kin eruit heeft geschoren. Dit zou ook heel goed staan in een clip van Wham, bijvoorbeeld.
Maar het is een look.
Het is een look.
Je zal hem zeker herinneren en herkennen op het veld. Het is een beetje, misschien probeert hij gewoon een soort David Beckham momentje te creëren.
Nou, over David Beckham gesproken. Daar, naar aanleiding van Andy Carroll, dacht ik van... Nou, hoe leuk zou het zijn als we gewoon een rijtje met baarden, voetbalbaarden op elkaar zetten.
Ja.
En David Beckham staat in dit lijstje, want David Beckham... In welk lijstje staat hij niet, natuurlijk?
Nou, staat ook in mijn lijstje, hoor.
Oké.
niet heel hoog, hoor.
Nou, dat is goed om te weten. In dit lijstje staat ook Djibril Cissé. Dat is een Franse voetballer. En die blondeerde altijd zijn baard.
Wat een boom van een man.
Dat is
waarom
zat
die niet in Game of Thrones?
Omdat hij waarschijnlijk niet kan acteren.
Wanneer heeft dat ooit iemand tegengehouden om een wereldster te worden?
Point taken. Alexi Lalas is een Amerikaanse voetballer. En die had... Ik weet niet of jij nog bekend... Heb jij een beetje darten gekeken anno 2000 tot 2010?
Ja, maar ik denk dat we dat allemaal deden toen de tijd. Dat was ineens een ding.
Je had een Australische darter met de bijnaam The Wizard.
Dit is wel heel niche.
Is dit heel niche?
Dit is heel niche.
Nou, die had in ieder geval een gigantische sik gevlochten. Denk dat die sik wel een centimeter of 20 was. En dan had hij zo'n opgeschoren kapsel met alleen een staart. Nou, Alexi Lalas, die heeft niets van het alles, maar wel een hele grote sik. Dus daar deed hij me een beetje aan denken.
Hij doet me een beetje denken aan Wiki de Viking, maar dan volwassen.
Ja, ja. Dan hebben we ook nog, eens even kijken, Tim Howard, ook een Amerikaanse voetballer, die heeft gewoon een hele goede grote baard.
Ja, maar dit is gewoon een beetje zoals jij eruit ziet, maar dan een andere kleur.
Ja, kaal met een baard. Love it.
Wie niet?
Raul Meireles, Portugese voetballer, die voetbalde een aantal jaar geleden in het einde van zijn carrière voor Fenerbahçe. Mm. En toen had hij een hele grote wilde baard.
Mm-hmm.
Was op dat moment een zeldzaamheid op de Europese velden.
Maar had hij ook nog haar op zijn hoofd of niet?
Ja, had wel haar op zijn hoofd, okay. Maar niet heel veel. Wie hebben we hier? We hebben hier Matthias Holst. Die heeft ook een hele grote onverzorgde baard vooral. Het ziet er niet heel erg netjes uit. Dat kan ik weten als baarddrager.
Wat een judgment.
Ja. Dit is een hele mooie baard van Marco Seiler.
Ik weet niet of ik de baard mooi vind. De snor daarentegen.
Ja, goede snor, matige baard.
Mm.
Marco Seiler is... dat staat er niet bij waar hij voetbalt.
Maakt ook niet heel veel uit eigenlijk.
Dat is jammer. Maar als we het dan over baarden hebben, of in ieder geval over facial hair, hebben we in Nederland ook een inmiddels ex-voetballer die zoiets draagt. Dat is Pascal Bosgaard.
Okay.
En dat is assistent-trainer van Cambuur. In het verleden voetballer geweest voor ADO Den Haag en Feyenoord. En die heeft een vrij lange baard.
Ja, maar volgens mij is het bij hem ook wel... Het is niet zo van, oh, ik laat gewoon even een baard staan. Want hij heeft ook best wel veel tatoeages. En ik zie hem wat keuzes, wat kledingkeuzes maken... waarvan ik denk, jij gaat wel echt voor een look.
Ja, het is een lifestyle.
Dit is wel een vibe. Ben er niet boos op.
Nee?
Nee, ik ben daar niet boos op.
Oké. Nee, ik vind dat wel mooi dat er gewoon... hij is wel een uitgesproken type, zeg maar. Op de Nederlandse velden zie je weinig.
Nou ja, precies. Dat wilde ik net zeggen. Niks ten nadele van alle middle-aged white men op de Nederlandse voetbalvelden. Maar ze zijn wel allemaal... Het is veel van hetzelfde.
Ja, en Pascal die doorbreekt een beetje het gemiddelde.
Pascal denkt, mij niet bellen.
Mij niet
ik,
bellen.
Ik hoor je niet door mijn baard.
Ik laat hem staan. Nou ja, ik zou Pascal Bosgaard wel willen uitnodigen voor een wijntje.
Nou, Pascal, bij deze.
Wat voor knabbel denk je dat Pascal graag wil
ik
hebben?
Ik sluit een half uurtje later aan. Dan kunnen jullie het eerst even over jullie baardbros.
Over baarden hebben.
Even een baardbros half uurtje.
Ja, dat gaan we dan ook zeker hebben als...
En dan kammetjes vergelijken en waxjes. En dan kom ik aan met de zoveelste smeekbeden om alsjeblieft een baardkersbal in je baard te mogen hangen.
Ach,
en dan ga je weer boos worden.
Is het alweer januari?
Het is altijd tijd voor festiviteiten, Robin.
Nee, ik weet niet of het altijd tijd is om een kerstbal in mijn baard te hangen. Maar goed, dat is denk ik een vraag die we tijdens een andere podcast gaan beantwoorden. Dit was...
wat looi je hier weer mooi uit, Oscar.
Nee, dit is het einde van de vierde podcast.
Oh ja?
Dankjewel voor het luisteren naar Voetbal en Wijnen. Luister vooral de volgende keer weer. Mocht je vragen hebben, willen weten hoe alle voetballers die we zojuist hebben behandeld eruit zien, dan sturen we
Instagram.
Jou
Instagram.
Een
kijk op
collage
Instagram.
Toe. Instagram, Voetbal en Wijnen.
Comment, like, share en subscribe.
Of stuur een mailtje naar voetbalenwijnen@gmail.com.
Laat een review achter.
Dankjewel voor het luisteren. Doei!